Goedemorgen. De titel van de preek van morgen is Proef en zie dat de Heere goed is. De tekst is uit Psalm 34, vers 9. Als je je Bijbel hebt, dan kunnen we die bijpakken. Psalm 34, vers 9. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, dus het kan zijn dat je er jou net iets anders in staat. Psalm 34, vers 9 gaat als volgt. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Voordat we naar gaan kijken, zullen we eerst in gebed gaan. Getrouwe God en Vader. Heer, we vanmorgen ook weer komen voor u om uw woord te openen. Heer, wilt u ons in de waarheid leiden? En niet alleen in het verstand, maar ook in het hart. Dat we de waarheid mogen begrijpen tot diep in onze ziel. Heer, en wilt u ook met uw geest uw woord uitleggen, zodat we het allemaal, jong en oud, mogen verstaan. Vader, wilt u bij ons zijn en ons de kracht geven om goed te kunnen luisteren. En ook ons de energie te geven om te kunnen spreken ter ere van uw naam. Vader, we vragen het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Oké, dus de leerstelling van vanmorgen is: een christen is iemand die geproefd en gezien heeft dat de Heere goed is. Zoals het Nieuwe Testament keer op keer aangeeft, zal er een grote verwarring zijn in de laatste dagen. En dat met name op het gebied van de kerk, want buiten de kerk was er altijd verwarring met allerlei religies en godsdiensten. Maar de kerk zegt, of de Bijbel zegt met name, dat er in de kerk heel veel verwarring is. Maar wat is de kerk nou precies? Wat betekent de kerk? Er zijn zoveel. Is de kerk bijvoorbeeld, welke is de juiste kerk? Of welke leer is de juiste leer? Of hoe ziet een kerk eruit? Wat zegt de Bijbel dat de kerk is? De kerk, of het woord voor kerk in het Grieks is ecclesia. Dat is de apart gezettene. Buiten de groep gezet. Dat is de groep mensen die geloven in Christus. Niets meer en niets minder. Niet een gebouw of een groepering of een institutie van de overheid. Een religie die erkend is door de overheid. Nee, de kerk is het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. En zijn discipelen zijn het lichaam, oftewel de kerk. De kerk bestaat dus uit alle christenen. Wie zijn dan de christenen? De Bijbel is hier heel duidelijk over dat er vele misleid zijn. Denk eens aan de bokken en de schapen, waar Jezus het over heeft. De scheiding tussen de bokken en de schapen. Of de dwazen en de wijze meisjes. Of de boom die erkend wordt aan zijn vruchten. En de mensen die riepen: Heer, Heer, hebben wij niet vele wonderen in uw naam verricht? Hoe kunnen wij erkennen dat we schapen zijn? Of dat we de wijze meisjes zijn? Of hoe kunnen wij van onszelf weten dat we bij hem horen? Hoe zijn de christenen, de echte geloven, de kerk, hoe zijn die te onderscheiden van de niet-christenen? Zijn, zoals sommige mensen het zeggen, nou, christenen zijn de kinderen van gelovige ouders. Maar als we daar nog gaan kijken, we kijken naar de Bijbel, denk eens aan het nageslacht van David. 3 generaties verder, 4 generaties verder. De kinderen, die gingen allemaal aan de andere kant. Die waren niks meer met God te maken hebben. Of Samuels kinderen. Of de richters en de kinderen daarvan. Of andere mensen zeggen, nee, christenen zijn de mensen die elke zondag naar de kerk toe gaan. Maar denk eens aan Judas. Judas liep 3,5 jaar met Jezus. 24 uur per dag, 7 dagen per week was Jezus, of is Judas bij Jezus. Maar we weten allemaal hoe het met Judas afliep. Andere mensen zeggen weer, nee, de kerk, dat zijn de mensen die geloven dat de God van de Bijbel bestaat. Maar denk eens aan wat de Bijbel zegt over de demonen. Er staat dat de demonen geloven dat God bestaat. En ze zijn sidderen, ze zijn allemaal bang ervan. Maar ze geloven wel dat God bestaat. Weer andere mensen zeggen, nee, christenen zijn mensen die heel enthousiast worden van de woorden van Christus en t-shirts met zijn naam erop dragen. Maar Denk eens aan de feestelijke intocht in Jeruzalem. Hoe al de mensen hun kleren neerlegden, hun jas uittrokken en op de grond gooiden. En met palmtakken zwaaiden, maar slechts enkele dagen later zeiden ze allemaal: kruisig hem. Kruisig, die Jezus, diezelfde. Zijn het dan de mensen die de geboden streng opvolgen? Die zich compleet aan de wet houden? Maar denk aan de rijke jongeling. Die alles vanaf zijn jeugd gedaan had. Die komt zelf bij Jezus en die valt op zijn knieën voor hem. Of de fariseeën die zelfs de kruiden verdeelden, de specerijen. En daar 10% van aan de kant zetten. Om een tiener te geven. Dus dat is ook niet wat een christen maakt. Of andere mensen zeggen weer, nee. De christenen zijn de mensen die geloven dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. En ervan overtuigd is dat hij de Messias is. Maar zelfs die groep, daar staat dit in. Kijk maar naar Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 vanaf vers 23 tot 25. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Dus deze mensen die zagen wat Jezus deed en die denken van nou, dit is de naam, dus dit is de Jezus, de Messias. Maar, vers 24, Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe. Hij vertrouwde niet op hun. Omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. Dus het is niet alleen het, ik geloof dat Jezus de Messias is. Want ik heb het zelf van mijn ouders geleerd en dat is de waarheid. Dus hoeveel misconcepties zijn er eigenlijk van het christelijk geloof, van wat de kerk is? Hoeveel zijn er misleid? Denkend en er overtuigd van zijn dat zij bij de kerk horen. En omdat er niet veel uiterlijke vervolging is, slaapt iedereen verder tot aan het oordeel. Iedereen gaat verder in zijn dagelijks leven. Maar laten we vanmorgen bij stilstaan, wat nou werkelijk een christen is. Want als we kijken naar het boek Handelingen, dan is er een ontzettend leven in die gemeente. En is er blijdschap en kracht en God is daar aan het werk. Wat is daadwerkelijk een christen? Petrus zegt dat iedereen die de vervulling van de tekst van vanmorgen, dus Psalm 34 vers 9, die de vervulling van de tekst, dus het geproefd en gezien heeft, werkelijk een christen is. Petrus haalt daarom ook deze tekst aan in zijn brief. Ik heb maar mee naar 1 Petrus 2 vers 3. 1 Petrus 2 vers 3. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. Dus Petrus is hier aan het uitleggen. In hoofdstuk 1 vers 2 staat het de uitverkorene. Dus hij spreekt zeg maar tegen de kerk, tegen de gemeenschap daar. En hij zegt, nou op deze manier moet je leven als christen. Als je geproefd hebt dat de Heer goed is. Oftewel, als je Jezus echt hebt leren kennen. Nou, laten we nu we het belang zien van de tekst hier, Psalm 34 vers 9. Nu we zien waarom deze tekst zo belangrijk is, laten we nu wat dichter gaan kijken en echt de tekst ingaan. En als we de tekst kijken, dus de tekst is, proef en zie dat de Heer goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. In deze tekst doen we twee observaties. Oftewel, we zien twee dingen die er naar voren komen. Eén, er staat een uitnodiging tot het proeven en het zien van de goedheid van God. En ten tweede, er staat een belofte en een vaste zekerheid voor welzaligheid. Laten we eerst naar de uitnodiging gaan kijken. De uitnodiging tot het proeven en zien van de goedheid van God. We blijven nu even bij de tekst, dus je kan rustig in Psalm 34 blijven. Ten eerste staat er, proef. David, dit is een psalm van David, hij staat er ook aan het begin van de psalm. David, de grote koning van Israël, spreekt hierin tot zijn volk. tot de mensen die bij hem waren. En iedereen die het later zou lezen, dus ook voor ons. Als hij in het nauw zit en alles lijkt in elkaar te vallen, dan gaat hij in gebed. En komt van Gods aangezicht. En als hij daar dan uiteindelijk uitkomt en naar buiten loopt, dan ziet hij de mensen om zich heen. En die krijgen hem vragend aan. De vraag, ja, waarom vertrouw je nog op God, David? Heb je iets beters te doen? Zie je niet dat God je verlaten heeft? David, die zat in een hele moeilijke situatie. En die werd bedolven onder allerlei moeilijkheden. En nog gaat hij tot God. En hoeveel zijn vandaag de dag niet die op dezelfde manier met dezelfde vragen rondlopen. En de christenen aankijken en zeggen van ja, waarom zoek je nog naar die God van jullie? Kijk eens wat er met de wereld aan de hand is. Kijk eens, doe je ogen eens open. Kijk eens om je heen. Waarvoor zou je nog naar God gaan? Waarvoor zou je bidden? Misschien ben jij het ook wel dat je stiekem die vragen in je hart hebt. Dat je zegt van ja, ik bid wel tot God, maar is God er wel werkelijk? Bestaat God echt? Maar wat is het antwoord van David? Hoe gaat David erop in op die vragen die op hem afkomen? Gaat David in de verdediging? Gaat hij uitleggen waarom God bestaat? Of zwakt hij dingen af en zegt hij ja, God heeft ook niet alles in de hand? Of relativeert hij de omstandigheden en zegt hij ja, dit is alleen om morgen iets beters te doen? Nee, hij doet het helemaal niet. Hij doet niets van het alles. David gaat niet uitleggen over wat hij gelooft. En hoe hij de schrift opvat. Hij stelt geen 10 leerstellingen op waar hij achter staat of 10 andere die hij verwerpt. Hij zegt, ja, hij roept het uit naar de mensen. Hij zegt, proef en zie dat de Heere goed is. Het is alsof hij zegt, blijf er niet buiten staan op een afstandje, want dan zul je het nooit proeven. Of zien wie de Heere is. Maar kom zelf, proef. Want dan zul je begrijpen waarom ik op God vertrouw. David die roept die mensen eigenlijk naar zich toe. En hij zegt, kom, proef dan. Het woordje proef wordt uitgelegd in de kanttekening op de volgende manier. Aanmerkt, gevoelt in uw harten, vermaak u daarin. Dus vermaak je erin, plezier erin. Neem de proeven daarvan. Gij zult bevinden dat het zo is. David roept het volk van Israël op. Maar dankzij de brief van Petrus beseffen we ook dat God ook ons en jou en mij roept. Om door zijn zoon, de zoon van David, wie is de zoon van David? Jezus Christus, het is een nageslacht. Jezus Christus roept ook ons op vanmorgen om te proeven van de goede tierenheid van God. Dit is om te zien op Christus die het beeld van God is. God vraagt aan ieder mens, dus ook aan jou en aan mij, hoe oud of jong je ook bent. En zo smeek ik zelf ook aan u. Om te zien op Jezus. Om te zien op Christus. En niet alleen vanuit de verte te blijven staan. Niet alleen kijken naar je ouders of je vrienden of mensen om je heen. Maar dat je zelf dichtbij komt. Dat je zelf de tempel van Gods aanwezigheid binnengaat. En voor het aangezicht van God komt. Om te proeven van de genade van God. Om te proeven dat de Heere goed is. Maar de tekst blijft niet alleen staan bij een uitnodiging. Het zegt niet alleen proef, maar het gaat verder. Proef en zie. Er is een belofte bij. Zie je dat? Proef en zie. Het is net als je zegt, als ik bijvoorbeeld die deur open zou doen. En je zegt, doe de deur open en je ziet de katten. Snap je dat? Dus als je de deur open doet, dan staat er geen hond, maar dan staat er een kat. Op dezelfde manier zegt David hier, proef en zie. Waarom? Want David weet, op het moment dat hij bij God kwam, is God daar. Is hij daar aanwezig. De belofte is heel duidelijk. David daagt de mensen uit en zegt dat iedereen die tot God komt, die hem werkelijk zoekt, die echt God wil ontmoeten, die zal niet alleen maar proeven, maar die zal God ook zien. Wat een verschil met deze wereld. Waarin wij eerst willen zien voordat we iets proeven. Maar Christus heeft zijn getuigen, andere christenen, zijn volgelingen gestuurd. Onder al de mensen om uit te nodigen tot aan de tafel van de Heer. Zodat er ieder die proeft, niet alleen proeft, maar ook zal zien. Wie de Heer is. De uitnodiging is geschreven en de zekerheid van deze koninklijke maaltijd staat vast. Ten derde, er staat niet alleen proef en zie, maar er staat ook wat we zullen zien. Proef en zie dat de Heere goed is. Wat zullen we dan zien? Dat de Heere goed is. Het doel van het proeven is dus niet alleen het zien, maar u zult u vragen, hoe is God dan? Misschien hebt u wel een heel duister beeld bij God. En wilt u eigenlijk God helemaal nog niet zien? Want u bent misschien wel ontzettend bang voor hem. En ziet u misschien een God die niet persoonlijk te kennen is? En zeker niet voor een zondaar zoals u, zeker niet naar wat jij of wat u gedaan heeft. Een God die niet houdt van mensen die geen kennis van hebben. Van, ja, je kunt je misschien wel voorstellen, nou goed, van de dominee of van een groot kerkelijk leider. Nou, God zal hem wel willen zien, want die kent me goed. Maar mij, ja, wat weet ik van God? Mij zal hij toch wel over het hoofd zien. Of misschien denkt u aan een God die continu toornig over is. Die eigenlijk wacht op het moment dat u kan straffen. Of misschien ziet u een God als iemand die u niet gekozen heeft. En ziet u voor uzelf alleen een brandende hel en het verschiet. Of misschien ziet u een God als een groot wezen, onpersoonlijk en ver weg, en die niet te kennen is. Een rechter die zit op zijn stoel wachtend op het oordeel. Maar lieve vrienden, ik zou u zelf ook veel kunnen vertellen van mijn beeld van God. Maar dat zou slechts mijn mening zijn tegenover uw mening. Wat u van God denkt, wat ik van God denk, dat kan compleet anders zijn. Nee, we kunnen niet kijken naar menselijke wijsheid of overtuiging. Wij zijn slechts dwaze mensen. Wat weten wij? We zijn hier pas 5 tot 80 jaar. 100 jaar maximaal. Maar God is vanuit de eeuwigheid. En het is alleen God die kan laten zien wie hij is. Die zichzelf kan uitleggen. Die kan zeggen, zo ben ik. Dat kunnen wij niet. En u zegt, oh, kan het toch zo zijn dat God zichzelf bekend zou maken? Dat God zelf nou zou laten zien wie hij is? Zodat ik kan weten of ik überhaupt naar hem toe kan gaan. Maar God is de enige die zijn eigen naam en recht kan proclameren. Die echt kan zeggen, zo ben ik. En dat heeft God ook gedaan. In de Bijbel. En daar gaan we naar kijken. In Exodus, hoofdstuk 34. Dat is het tweede boek van de Bijbel. Exodus, hoofdstuk 34. Bladzijde 130, vers 5 en 7, in deze Bijbel. Exodus hoofdstuk 34, vers 5 en 7. En dan moet je goed luisteren hoe God zichzelf gaat openbaren, hoe hij zelf laat zien wie God is. Dus dit, als je zelf een mening van God hebt, dan kan je die aan de kant schuiven en dan kan je zien wat God over zichzelf zegt. En dat doet hij hier aan Mozes. Mozes heeft gevraagd, Heere, laat me toch zien wie u bent. God die had wel met Mozes gesproken, maar hij besefte nog niet in de volledigheid wie God was. En dan gebeurt er dit. Daarboven staat, hier, de Heere verschijnt aan Mozes. Toen daalde de Heere neer in een wolk. En ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God. En wat is het woord wat dan komt? Kan iemand dat voorlezen? Wat komt er na God? Barmhartig. Dat is het eerste kenmerk dat God voor zichzelf geeft. God zegt, als je mij ziet, het eerste wat je aan mij zult zien is barmhartigheid. Barmhartig en dan genadig. Geduldig. En rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Dat is God zoals God zelf zijn eigen naam zegt. In het Hebreeuws, als je iemand bij je naam noemt, dan betekent dat de manier waarop je bent. We doen dat af en toe wel, maar dat is meestal op de verkeerde manier. Hè? Als je een hele dikke jongen in je klas hebt, dan zeg je dikketje. Maar in het Hebreeuws, als iemand heel lief is, dan krijgt hij de naam de Lieve. De Lieveheid. Maar God zelf, die is niet alleen, die kan niet alleen de naam van zijn uiterlijk bekijken, maar die weet wie hij door en door is. Dus God is door en door barmhartig, genadig, geduldig, rijk en goede tierenheid. En trouw. Dit is wie God is. God is niet een God van veraf, maar van dichtbij. God wordt niet eerst herkend door zijn rechterstoel. God wordt eerst herkend door zijn barmhartigheid. En dan door zijn genade, dan door zijn geduld, dan door zijn rijkdom in goede tierenheid en zijn trouw. En dat hij het is die zijn goede tierenheid bewijst aan duizenden. Dat hij het is die vergeeft niet alleen zonde, maar ook ongerechtigheid en overtreding. Maar u zult zeggen, ja, maar aan het einde staat er, hier staat dat hij de onschuldige niet onschuldig houdt. Ik ken mijn leven en ik ben die schuldige, ik ben die zondaar. Dus al die andere dingen, dat is niet meer voor mij van toepassing, want ik ben in het verkeerde straatje terechtgekomen. Ik ben nu een vijand van God. Maar gezegend zij God. Dat in de tekst vandaag van Psalm 34 vers 9 niet alleen een uitnodiging staat, maar ook een belofte. Het tweede punt is van vandaag is een belofte en een vaste zekerheid voor welzaligheid. Staat geschreven in Psalm 34 vers 9 in het tweede gedeelte. Welzalig de man. Dat is de zekerheid van de belofte. David spreekt hier niet over een tijdelijke gelukkigheid of een goede dag. Die gelimiteerd is aan een periode van een paar uur of een paar dagen. Maar hij spreekt hier van een leven vol welzaligheid. Vol gelukkigheid, blijdschap en vrede in het hart. David spreekt hier over de gesteldheid van het hart. Een gezegendheid niet geput uit een bron welke weer opraakt. Maar een gezegendheid uit de bron die vanuit binnen komt. Die continu stroomt. De vraag is alleen, waarom is David zo'n gelukkig man? Ziet hij zijn schuld en zonde soms over het hoofd? Is hij soms zijn zonde vergeten? Is David soms vergeten dat hij hele verkeerde dingen gedaan heeft? Of heeft hij misschien een verkeerd beeld van God? Weet David misschien niet wie God is? Weet David dan niet dat God de schuldige niet onschuldig houdt? David die had toch ook die tekst die we net gelezen hebben? David weet het maar al te goed. Maar luister naar de tekst. En zie waarom de reden. Hier in Psalm 34 vers 9. Zie je de reden. Waarom deze man toch wel zalig is. Waarom hij toch gelukkig is. Namelijk omdat hij tot hem. Dat is God de toevlucht neemt. Zie je dat? Psalm 34 vers 9 staat. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Of in de Statenvertaling die op hem betrouwt. Staat er denk ik. David was ook eens terneergedrukt. En die zat ook in de zonde. En moeite en pijn en hij kon nergens heen. Er was geen oplossing te vinden. In zichzelf was er geen kracht meer. En de wereld om hem heen bood ook geen toekomst. Voor hem. Ja, de hele wereld had genoeg aan zijn eigen zorgen en problemen. Het enige waar hij nog enige hoop in zag was God. Maar tegen God had hij toch gezondigd. Maar David besefte, ik kan wel bij mezelf te raden gaan. Maar ik kom er zelf niet uit. En dus vluchtte David in zijn nood tot God. Met een hart als een verloren zoon. En zegt, God, ik heb het grondig bij je verpest. Maar hij was ervan overtuigd dat hij waarschijnlijk niet eens welkom was. Dat waarschijnlijk de deur bij God op slot stond. David ging zijn lot tegemoet. Maar wat gebeurde er? David proefde dat de Heere... Dat hij goed was. Maar u zult zeggen, of jij zult zeggen, ja, wat is er dan gebeurd met die zonde? Heeft God dan zijn rechtvaardigheid naar zich neer? Is God dan niet meer rechtvaardig? Is hij die zonde dan vergeten? Luister naar het hart van David. En wat er naar ons klopt. God heeft in zijn goedheid en zijn barmhartigheid en zijn geduld mijn zonde van mij afgenomen. En deze zonde heeft hij op zijn eigen zoon gelegd. David zag in dat een ieder die tot God komt en in God zijn toevlucht zoekt, vergeven wordt van zijn zonde. Ja, dat niet de overwinnaar die trots is op zichzelf, maar juist de verslagene van geest, juist degene die zegt, oh, ik heb zoveel gezondigd, bij God een thuis vindt. Het ging dus niet om hoe goed David was, het ging niet om wat voor persoon David was, alsof David dit verdiend had, maar het ging om de liefde en de genade van God. Het is niet om wie David was, maar om wie God is. En wie God was voor David, zo is hij ook vandaag. God verandert niet. Want bij God is er geen aanziens des persoons. Aanziens des persoons betekent, als er een koning binnenkomt, als er de minister-president binnenkomt, dat we allemaal, oh, welkom, ga zitten. En als je als een jongetje van 12 binnenkomt, dan zeg je, nou, ga maar even zitten. Zo is God niet. God zegt, als er een klein jongetje binnenkomt, welkom. En als Mark Rutte binnenkomt, welkom. Precies hetzelfde. Als er een crimineel binnenkomt, welkom, ga zitten. Zwerver, welkom, ga zitten. Obama, welkom, ga zitten. Dat betekent aanzien des persoons. Wie er ook binnenkomt, je kijkt er op dezelfde manier naar. Zo kijkt God ook op dezelfde manier naar jou. En naar mij en naar David. Daarom, juist om die reden, vrienden. Wie jullie ook zijn en wat je ook gedaan hebt. Zelfs als je je ouders niet kunt vertellen. Kom tot God. En neem de toevlucht tot Christus. Want hij stierf ook voor u. Blijf niet staan op een afstand. Maar proef van zijn heerlijkheid. Zoek de Heere nu hij te vinden is. En als u zo proeft, dan zul je ook zien dat de Heere goed is. En dan zul je hem werkelijk aannemen. Ook kom tot Jezus. Kom vanmorgen. Maar, hoor ik iemand zeggen, is deze tekst wel voor mij bedoeld? Lees de tekst eens voor dan. Ziet u een uitzondering? Zie je een uitzondering staan? Staat er geschreven, Israëlietenproef, of kerkgangersproef, of gepassioneerde mensenproef, of staat er heilige mensenproef? Nee, niets van het alles. Er staat proef aan iedereen. Niemand is uitgesloten. God heeft de deuren van zijn tempel wijd opengezet, zodat ieder die wil mag komen en proeven en zien dat God goed is, van de genade van God. En vergeving mag ontvangen. Het bloed van Christus is zo waardevol dat de prijs betaald is voor elke zonde van ieder mens. Sommige mensen zeggen van, ja, maar hoe kan het nou dat Christus, één persoon, de Zoon van God, dat die aan het kruis ging. En dat de hele wereld, uit de hele mensengeschiedenis, dat die allemaal gered kunnen worden. Hoe is dat nou mogelijk? Als er één iemand sterft, dan zou er misschien één iemand gered kunnen worden. Maar deze die stierf, Jezus Christus die stierf. Dat is niet zomaar een mens, maar dat is de Zoon van God. En de Zoon van God die is zoveel waard, dat hij voor iedereen kan sterven. Zijn bloed is zo kostbaar, dat hij voor alle zonden over de hele wereld, van elk mens, genoeg betaald heeft. Zeg maar dat er 10 mensen allemaal 10 euro schuld hebben. 10 keer 10 is, weet je wat dat? Dat is toch niet moeilijk, hè? 100. Dus wat is de totale schuld? 100 euro. Toch? En nu komt, noemen ze een rijke man. Nou, een ontzettend rijke man komt binnen. Die heeft 6 miljoen euro op zijn bankrekening staan. Kan hij die schuld betalen van 100 euro of niet? Ja, makkelijk, toch? Hij merkt het niet eens. Nou, op dezelfde manier dat Christus gestorven is, zijn bloed is zo waardevol dat er genoeg betaald is om de zonde van wie dan ook, welke schuld dan ook, te vergeven. Zo kostbaar is het bloed van Christus. Deze welzaligheid, dit geluk, deze eeuwige vrede met God is niet voor de mensen die buiten gevaar staan. Die zeggen van, nou, het zal allemaal wel. Want die hoeven niet te vluchten. We gaan nu niet in één keer allemaal de schuilkelder in. Want er komt helemaal geen gevaar aan. Maar wat als we in één keer allemaal vliegtuigen horen overkomen en bommen horen vallen? Dan kruipen we allemaal weg. Daarom is de vergeving van Christus is voor de mensen die in nood zijn. Als je zonde je echt dwars zitten. En als het je als het ware bij je nek grijpt en wegsleurt. Dan kan je de toevlucht tot God nemen. Dan kan je vluchten. Daarom ren met al je macht, met al je kracht tot Christus. En proef uit de bronnen van zijn genade. En de putten van zijn heerlijkheid. Ja, want die vloeien over met rijke zegen. En raken nooit op. Er is altijd genade te vinden. Voor elke zondaar bij de bron des levens. Misschien heb je wel gezondigd gisteren. En denk je van, ja, maar ik wist van tevoren toch dat het verkeerd was. En toch heb ik het gedaan. Ik heb het met voorbedachte raden gedaan. Ik wist van tevoren dat het niet goed was. Nu zou Christus me wel niet weer vergeven willen. Tuurlijk, sommige mensen die er helemaal niks van af weten, die wil die misschien wel vergeven, want die konden er niks aan doen. Maar mijn zonde, ja, ik wist van tevoren en toch heb ik het gedaan. Als ik nu naar God ga, dan ben ik een huigelaar. Is dat zo? Nee. Niemand, toen David zondigde met Batseba, wist hij van tevoren dat het fout was? Zeker weten. Zeker weten. Maar wat deed Jezus? Wat deed God? Hij ontving hem. Hij zei, je zonden zijn al vergeven. Dat is de vergeving van Christus. Christus heeft geen kleine lettertjes onderaan staan die zeggen van, je kunt vergeven worden behalve als je dit en dit en dit. Christus zegt, wat je ook gedaan hebt, kom tot mij. En ik zal je vergeven. Ja, kom. Want zijn zegen die vloeit. En zijn vergeving raakt nooit op. Er is altijd genade te vinden. Voor elke zondaar. Bij de bron des levens. God zond zijn enige geboren zoon. Niet voor een bepaalde status mensen. Uit de hoogste rangorde. Aan alleen de wijze. Nee, juist niet. Juist niet aan de mensen die het allemaal beter weten. God zond zijn zoon. Om te sterven. Voor de zwakke mensen. De armen van geest. Dat betekent de mensen die zelf geen hoop meer zagen. Die zichzelf eigenlijk helemaal niet zo goed vonden. God zond zijn zoon voor een ieder die hem nodig heeft. In wat voor manier dan ook. Uit ieder land. Van elk soort zonde. Uit elke leeftijd. Voor wie dan ook. Of je nou jong of oud bent. Proef toch. En ik smeek je. Proef van de heerlijkheid van God. En zie dat Hij goed is. Ikzelf, persoonlijk leefde ik eens ook in de dwaasheid. Ik heb dingen gedaan die ik niet eens zou willen zeggen. Zou durven zeggen. En toen besefte ik, toen was ik op een kamp en toen dacht ik van hij, ik moet Christus volgen. En dus ging ik keihard aan het werk. En ik probeerde mijn eigen zaligheid te verdienen. Dus ik ging heel veel bijbelstudies doen en van alles en nog wat. Ik groeide ook op in een christelijk gezin. Dus ik begon te streven en te werken. En ik probeerde de spreuken te onthouden. Want die kwamen wel makkelijk aan. Ik dacht van ja, dat klopt. Dus die probeerde ik in mijn gedachten te houden en uit te werken. En ik probeerde de Bijbel uiteen te zetten van waar wat hoort. En ik was continu bezig om mijn eigen eigenlijk in het goed straatje van God te plaatsen. Eigenlijk om mijn eigen leven op de rails te zetten. Maar er kwam geen vrede. Eigenlijk, hoe meer ik streefde, hoe meer ik probeerde, hoe minder ik het begreep. Ik was nog steeds blind. Ik kon niet zien. Ik was als Job, die wel hoorde met zijn oren, maar ik zag niks. Hoe meer ik hoorde van de wet en hoe meer ik naar de kerk ging, hoe meer ik leesde uit Deuteronomium en de wetten, hoe minder ik het wou horen. Het sneed me aan iedere kant af. Ik dacht muziek te luisteren. De Bijbel vertelde me dat muziek niet goed is. Die ik luisterde. Ik dacht, nou ik probeer een film aan te zetten. Las de Bijbel, de wet verdoemde. De film die ik keek. Ik wou met mijn vrienden een drankje doen. De Bijbel zei nee. Ik wou dan gewoon gezellig met mijn vrienden zijn, een beetje samen grappen. De wet zei dat op ieder woord dat je afgerekend wordt. Ik wilde carrière maken en een naam voor mezelf maken. En dan eventueel het geld aan de armen geven. Maar de Bijbel zei, nee, je kunt maar één Heer dienen. Hoe meer ik de Bijbel aan het lezen was, hoe meer het mijn leven afsneed aan alle kanten. En de wet die mij had moeten leiden tot God, waar ik dacht bij God te komen, die veroorzaakte alleen maar bitterheid tussen God en mij. Hoe meer ik probeerde, hoe meer ik zag dat ik volledig anders was dan God. En ik stond op het punt om in te storten. Ik wou het opgeven. Ik zei, God, uw lat is te hoog. Ik kan dit leven niet aan. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet mogelijk voor mij. Ik kan van alles doen met mijn leven. Ik bedoel, ik stond voor medestudenten te prediken. Ik weet niet wat, maar ik stond te proberen om het woord van God uit te leggen. Maar het werkte niet. Er kwam geen vrede in mijn hart. Totdat, op één dag, totdat ik het evangelie hoorde. Tot ik merkte dat het niet is wat ik doe voor hem, maar wat God heeft gedaan, wat Christus heeft gedaan voor mij. En ook voor u. En toen ik dat hoorde, strekte ik uit naar God en zei ik, God, ik weet dat ik het niet kan. Maar ik weet wel dat u het kan. Dat u het gedaan heeft. Dat er bij u vergeving is. En toen was het niet dat ik alleen met mijn oren gehoord had, van jongs af aan. Maar toen jubelde ik het uit. En toen zei ik, maar nu heb ik met mijn ogen gezien. Zoals Job zei, toen hij het besefte. Eerst heb ik het gehoord met mijn oren. Ik hoorde allemaal mensen erover spreken. Maar nu ik echt bij God kwam, toen ik aan het einde van mijn Latijn was. En toen ik zei, God, ik kan het niet. Ik geef het op. Toen zag ik dat God ook stierf voor mij. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen die bij hem komt. Toen ik voor het eerst de God van Israël in mijn geest leerde kennen, dat betekent diep in mijn hart. Mensen, er is niets lievers en niets zoeters dan de kennis van Christus. Er is niets mooiers dan om hem te kennen in je leven. Misschien zijn er allemaal dingen om je heen en je ziet op allerlei posters allerlei beloften staan. Maar elke keer als je een stap er naartoe zet om een product of wat dan ook te kopen, dan merk je ja. Eigenlijk op het moment dat je het hebt, is de vreugde alweer weg. Maar zo is het niet bij Christus. Er is niets lieflijks dan de goede tierenheid van Jehovah. Er is geen sterkere held dan de leeuw van Juda. Er is niemand die je beter kan helpen dan Christus. Door alles heen. Juda heeft overwonnen. Jezus heeft overwonnen. Niet, hij ging het graf in. Hij hing aan het kruis. Hij ging het graf in, maar daar bleef hij niet. Hij stond op om het hoofd te zijn over alle christenen. En niet dat je het hoofd, de tenen, dat het geen connectie heeft. Maar Christus is het hoofd over iedereen. Over elke persoon. Over elke christen, direct. Je hebt het niet nodig dat er iemand tussen jou in staat. Je hoeft niet naar een priester te gaan en zeggen, of naar een dominee of een ouderling of je vader of je moeder en zeggen van, wilt u tegen mij voor God spreken? Wilt u voor mij tegen God spreken? Maar je kan zelf naar God gaan. En hij luistert zelf naar je. God verlangt ernaar dat iedereen persoonlijk naar hem toe komt. Een echte relatie met hem begint. Proef. En zie dat de Heere goed is. Kom tot de heiland. Toef langer niet. Toef betekent, blijf niet staan, wacht niet langer. Kom tot de heiland, toef langer niet. Proef en zie dat de Heere goed is. Want lieve mensen, welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Kom tot de heiland, toeflangen niet. Kom nu tot hem die redding u biedt. Die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. Amen. Zullen we samen afsluiten, Gert? Heere God in de hemel, wat een heerlijk geschenk heeft u gegeven in uw Zoon aan ons. O Vader, we kunnen toch niets anders dan uw naam groot prijzen, dat u aan ons, die niets verdiend hebben, zo'n genade, zo'n liefde en zo'n kracht gegeven heeft en ook vanmorgen geeft. Vader, als wij u persoonlijk niet kennen, als we niet weten wie u bent, als we wel gehoord hebben, maar niet gezien hebben. Heere, wilt u ons dan naar u leiden? Dat we werkelijk een persoonlijke relatie met u mogen hebben. Dat we u mogen kennen met liefde. En in genade. En uw geduld. En dat u uw hand nooit van ons laat gaan. Mijn Vader geeft ons ook de kracht om de keuzes te maken die tot eer en glorie van uw naam zijn. Zelfs als onze hele wereld zich tegen ons keert. Vader, wilt u juist dan ons dicht nabij zijn. En wilt u ons doen overvloeien met uw liefde en uw genade. En Vader, wilt u juist op deze momenten uw kennis, de kennis van u, nog meer tot leven doen komen. Dat we samen met Paulus kunnen zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. Vader, want u leidt door alle moeite en alle pijn heen. U beurt en ieder van uw kinderen op. U geeft ze kracht. Heren, in deze wereld hebben we niets waar we op kunnen vertrouwen. Onder elk gras ligt een adder. Heren, en achter elke deur staat gevaar. Heren, maar in uw aanwezigheid is er niets van het alles en is alleen maar de goedheid van u te zien en te ervaren. O Vader, laat ons altijd in deze plaats zijn. En dat we het niet alleen voor onszelf houden, maar ook juist verkondigen aan de mensen om ons heen. En mensen uitnodigen tot u. Vader, help ons. Tot ere en tot glorie van uw naam en uw Zoon. Jezus Christus. Amen.